Ik zeg dat natuurlijk altijd als ik hier op het podium sta, maar ik kom ook pas om 7:30 hier aanlopen. En er staat alles al klaar, dus vandaar dat ik zeg namens hen een heel hartelijk welkom. Fantastisch dat jullie er zijn. Als ik iemand ga ontmoeten die ik nog nooit gesproken heb of gezien heb vooraf, dan google ik hem even. Misschien doen jullie dat ook wel. Dan heb je een beetje een idee bij het gezicht. Wat doet die persoon? Kan ik hem ergens van kennen? En dat heb ik vanavond ook gedaan met de spreker. En een van de hits was: Dominee Hak, ik ben de deur. En Dominee Hak, ik ben de brood van het leven. Of het brood van het leven. Nou, dat zei hij natuurlijk niet van zichzelf. En wat ik zo mooi vond, dominee, hartelijk welkom ook u. Wat ik daarin zag was, de dominee is steeds weer bereid om te spreken op jongerenavonden. Want dat zijn thema's geweest op andere avonden, denk ik dan. Want dat zal dan, hè, zoals we vanavond het thema hebben, toen het thema zijn geweest. En die bereidheid om daar te spreken, die viel net ook wel voor mij, misschien werd mij wel duidelijk. Want de dominee vertelde me dat hij vroeger zelf uit deze bakjes, tenminste, om deze bakjes al. Oh, hij vertelde net dat Tante Gerry, weet iemand wie Tante Gerry is? Toch nog wel. Tante Gerry was vroeger zo'n oud vrouwtje, die stond dan bij de deur. En dan in Doornen kwamen gewoon 1000 mensen. En dan, goedenavond, goedenavond, God zegen. En dan gewoon 1000 mannen, gewoon maar door. En ja, ze was echt een begrip. En vandaar dat de dominee ook vanavond direct zei van, Tante Gerry, hoe is het daarmee? Nou ja, en een van die herinneringen waren die bakjes snoep. Dus Tante Gerry die heeft dat bijna 25 jaar geleden al ben jij daar geïntroduceerd. En die zijn nog steeds te vinden. Weliswaar in een ander hulsje. Maar ze zijn er nog steeds. Ik zet ze hier neer. Ik kreeg net al de vraag, wat ga je met ons snoep doen? Die staan er hier achter voor als ze even pauze hebben. Waar moet ik ze laten? Je kan ze zelfs zo meenemen. Ik heb jullie welkom geheten namens de vrijwilligers. Maar wat we gewoon zijn is ook om elkaar welkom te heten. Normaal doe ik dat iets later in het programma. Vanavond dacht ik, gaan we gelijk aan het begin doen. Zonder moeilijke tekst of bijbeltekst die je elkaar kan toewensen. Sta gewoon eens op, geef elkaar de hand, vertel wie je bent, hoe oud je bent, waar je woont, wat je doet. En misschien ben jij wel die eerste persoon voor degene die jij een hand geeft, die echt vriendelijkheid of betrokkenheid ervaart deze week. Dus zoek iemand op die je nog niet kent en maak even kennis met elkaar.
Thank you.
Ik vind het altijd weer prachtig om zo bij elkaar te zijn en met elkaar een thema te mogen gaan behandelen. Vanavond echt leven. En echt leven kan wel zoiets filosofisch worden als je het aan elkaar zou vragen. Iedereen heeft zijn eigen mening er wel over. Wat is dat nou, hè? Echt leven. Misschien is echt leven wel dat niemand je beperkt in je doen en laten. En dat je mag denken wat je wilt en zeggen wat je wilt. Ja, misschien is voor jou wel echt leven de wereld verkennen. En van hoogtepunt naar hoogtepunt gaan. En misschien die ook wel groot en breed uit op Instagram of welk social media platform je gebruikt om dat te laten zien aan de mensen om je heen. Ja, misschien kun je wel zeggen echt leven, ik maak de keuzes. Dat is wel wat je tegenwoordig veel om je heen ziet, veel om je heen hoort. Ik wil met jullie naar Asaf gaan, want Asaf die kijkt op een gegeven moment ook heel erg naar het leven. Dat is Psalm 73, daar wil ik met jullie naartoe slaan en dan zien we vanzelf hoe hij rondziet. Er staat boven, ik heb geen idee wie dat ooit boven heeft gezet, maar er staat toch dicht bij God boven die psalm. En in die psalm staat een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten. Want, en dit kan wel eens heel herkenbaar gaan zijn voor jou, want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. En hun kracht is fris. En dan ga ik naar het laatste vers. Ik laat een heel stuk over. Dan kom ik zo meteen hierna naar het laatste vers op terug. Wat daarin staat. En dan eigenlijk zijn stukje van zijn conclusie. Als hij dit gezegd heeft. Maar dan zegt hij. Maar wat mij betreft. Het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere. Om al uw werken te vertellen. Afas die wil iets belangrijks laten zien in deze psalm. Hij kijkt naar de wereld om zich heen en vooral naar de ongelovigen. En hij ziet dat ze succes hebben, dat ze vrede hebben, dat het hen goed gaat in de wereld. Misschien wel, zou je kunnen zeggen, moeiteloos. Herken je dat? Als je rondkijkt. Je zou bijna kunnen zeggen, dit is het echte leven. Want het gaat allemaal voor de wind. En dan beseft hij, dat is het laatste vers. Hij heeft dan al door die psalm heen, want dat zei ik net, daar zou ik op terugkomen. Hij kijkt in die psalm naar zowel de gelovigen als de ongelovigen. Naar hun leven, naar hun weg, maar ook naar hoe die eindigt. En dan beseft hij dat het echte leven bij de Heer is. Dat het echte leven toevlucht is tot God nemen. En ik heb daar voor mezelf twee vragen bij gezet. Die we zo meteen de psalm die we gaan zingen in kunnen nemen. Van ben jij bewust wat echt leven is? Afas die ging heel goed rondkijken. En die liet dat op zich inwerken. En aan de hand daarvan heeft hij een conclusie getrokken. En die lazen we net. Dat hij denkt dat het goed is om dicht bij de Heere te zijn. Wat is dat heerlijk. En die tweede vraag. En als je dan mag weten wat echt leven is. Leef je die dan ook daadwerkelijk? Nou, neem die vraag mee als we Psalm 73 gaan zingen, het eerste en het laatste vers. Net als we de eerste en de laatste vers ook uit de psalm zojuist lazen. wil met jullie de avond openen met gebed en vragen om Gods zegen over de avond. Heer God, we zijn u zo dankbaar dat we vanavond hier weer opnieuw mogen zijn. Heer, dat we opnieuw uw woord mogen horen. Dat we opnieuw elkaar mogen ontmoeten. Heer, dank u wel dat u een avond als deze steeds weer opnieuw geeft om ons te voeden. Om uzelf bekend te maken. Heer, een plaats waar we mogen ontdekken wie u bent. Heer, en daarom bidden we ook om uw zegen over de avond. Wilt u in ons hart werken? Ieder met zijn eigen vragen, ieder met de situatie waar die uitkomt. Misschien hebben we het goed, misschien zijn we verdrietig. Heer, misschien zien we het even niet zitten. Misschien leven we juist al op die hoogtepunten. Heer, wilt u juist in de situatie waar we ons vanavond in bevinden, wilt u ons daar vinden en tot ons spreken. Heer, zo bidden we ook voor dominee Hak. Wilt u hem gebruiken vanavond om uw woorden door te geven? Wilt u uw zegen over zijn boodschap geven? Heer, en ook over alle gedachten die we daarover gaan krijgen en misschien wel vragen die opkomen. Heer, dan danken we ook dat we straks daar die vragen gewoon mogen gaan stellen. Heer, we willen ook bidden voor de vrijwilligers vanavond die er niet kunnen zijn. We weten van Hester dat ze op elk moment een kleintje kan verwachten. Heer, we willen ook hen aan u opdragen in deze tijd en dat allemaal goed mag gaan. Heer, we willen ook al die situaties waar we op dit moment niet van weten, onder onze bezoekers, onder onze vrijwilligers willen we bij u brengen. Dat dit een moment van rust, deze avond een moment van rust mag worden met u. Heer, zo bidden we u en danken u in Jezus' naam. Amen. De Fountain of Youth. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Nou, ik zie heel weinig reactie. Ik hoor wel iemand reageren. Oh ja, hij noemt een film. Maar dat is misschien wel een goeie. Want Fountain of Youth, dat is de fontein van het leven. Iets, een bron waar je naartoe gaat om leven te vinden. Dat komt inderdaad in veel mythologieën, in verhalen naar voren. En iedere keer als dat verhaal naar boven komt, dan zie je een enorme gedrevenheid om die plek te vinden. Die bron van leven of van eeuwig leven. En het mag ook heel veel kosten, opoffering. Ik las zelfs ergens dat Alexander de Grote, dan zou je zeggen dat is iemand die alles had wat zijn hartje begeerde. Hij had de heerschappij over toen wat ze de wereld noemden. Hij was dus echt absolute heerser in de wereld. En ook hij was bezig met dat vinden van leven of van eeuwig leven. Ik moest ook denken, het lijkt wel een beetje de reclame van L'Oréal. We willen altijd jong blijven. Hè? Die vrouw, ook al ben je 196, dan moet je nog steeds die jonge huid hebben. Nou, dat bracht mij naar een ander gedeelte in de Bijbel. En die wil ik met jullie lezen. Johannes 17. Want als ik dat Fountain of Youth, die zoektocht, vertaal naar de Bijbel, dan kwam ik uit bij wat de Heer Jezus zegt. Dat het eeuwige leven bij de Vader is. Ik lees met jullie Matthäus. Oh nee, ik heb hem verkeerd liggen. Johannes 17. En dat is het hoogpriestelijk gebed. En daar staat, dit sprak Jezus. En hij sloeg zijn oog op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon. Opdat ook uw Zoon u verheerlijkt. Zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan alle die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven. Die Fountain of Youth. Altijd. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ja, echt leven, zou ik zeggen, is dat we door genade de rijkdom van het evangelie mogen gaan toe-eigenen. En misschien kunnen we ook wel zeggen dat geluk ontstaat door geloof en bekering. Dat hoort bij dat echte leven. En verder gedacht, als dat dan eenmaal zo is, dan hoort trouw aan de Heer Jezus ook daarbij. En wil hij ons ook gaan leiden. Nou, daar gaan we nu van zingen, het lied. Dan moet ik even goed kijken welk lied dat is. Dat is Jezus voor liefde, u wilt ons leiden. En daarna een lied die we eigenlijk ons hart mogen opheffen naar God, maak ons onrustig. En dat als inleiding naar de boodschap van dominee Hak. En ik wil u dus ook tijdens het tweede lied uitnodigen om hier uw plek in te nemen. Jezus voor liefde.
Voor liefde, u wilt ons leiden. Beste jongeren, hartelijk bedankt dat ik hier vanavond bij jullie mag zijn om het woord van God met jullie te delen. Hoe je hier ook gekomen bent, met wat voor gevoelens, ervaringen, weet dat de Heere God vanavond zijn oog op je heeft geslagen. Hij komt vanavond naar jou toe om je te voeden met zijn goede woorden. Het is al gezegd in de inleiding, het thema van vanavond is echt leven. Laten we maar heel eenvoudig beginnen. Denk je daar nou wel eens over na, over je leven? Dank je God nu wel eens gewoon als je op de knieën gaat of als je bidt. Dank u dat ik mag leven. Zo'n kinderliedje, wat zo heel eenvoudig dat zegt. Die kindergebedjes zijn vaak zo mooi. Dank u dat ik mag leven. En daarbij leven we niet als een dier gewoon maar achter zijn instinct aan. Maar we kunnen nadenken over ons leven. Over de zin. Over het doel van je leven. Weet je, en we zijn in Nederland natuurlijk heel goed in klagen en overal de negatieve dingen van zien, maar we leven in een van de rijkste landen ter wereld. Als er een volk op de wereld is wat alle reden heeft om ontzettend dankbaar te zijn, dan zijn wij het wel. Echt, leef. Hij zegt iemand, zullen we nou dan maar een stapje dieper gaan naar de schoot? Want wat is dat nu? Echt leef. Leef je echt als je gewoon doet wat in je hart opkomt? Echt leven in onze maatschappij is ultieme vrijheid. En wee je gebeend als er iemand je een millimeter in de weg legt. Of als er christenen zijn die zeggen, ja, maar God zegt in zijn woord dat. Dan barst de bom. Daar hebben we de laatste tijd alles van gezien. Maar is dat nu echt leven? Is leven nu een ongekende mate van vrijheid waarin jij alles kan doen wat in je hart opkomt? Echt leven betekent ook dat je nu leeft. Heel veel die leven voor later. Toen ik in de bouw werkte was dat je begon de week en je leefde eigenlijk voor het weekend. En op donderdag zeiden ze al prettig weekend. Dus je hele leven was gericht op dat ene weekend. En dan moest je er ook uitslepen wat erin zat. Helemaal losgaan. En de kater, daar hebben we het maar niet over. Weet je wie echt leven? Kinderen. Kleine kinderen. Weet je, als je wil leren wat leven is, dan moet je gewoon naar die dropjes kijken. Die gewoon maar een beetje dartelen. Onbevangen. Echt leven is ook iets van heel, heel onbevangen. In dankbaarheid ontvangen wat je krijgt. Een tijdje geleden lag er nog sneeuw. Ja, daar kun je vandaag niks meer bij voorstellen. Maar dan zie je die kinderen, het maakt niet uit hoe nat of hoe koud ze worden, helemaal buitelen in de sneeuw. Ik kan daar intens van genieten. En dan zegt Jezus, je moet worden als een kind. Of vandaag, als dan zo'n kind lekker in de zandbak zit te spelen, gewoon lekker in de modder, de haren helemaal in de war. Heerlijk. Leven. Een ander aspect van het thema van vanavond is echt leven. Het heeft te maken met puur leven, met eerlijk zijn, oprecht zijn. Een leven wat echt is een waarachtig leven. En jongens, een leven waar je geen spijt van krijgt. Waar je op je allerlaatste dag in dankbaarheid op terugkijkt. Dan heb je echt geleefd. Zo moet je je leven ook wel eens overdenken. Hoe ga ik hier straks op mijn laatste dag over terugdenken? Zal ik er dankbaar voor zijn als ik hele dagen heb zitten gamen of zo? Alle films en series van Netflix heb gezien. Zal ik daar nu echt trots op zijn? Een uur voor mijn sterf? Of heb ik er dan spijt van? Nee, ik zeg niet dat er geen momenten van ontspanning mag zijn. Maar als dat jouw leven tekent, dat je gewoon maar een beetje voor het vaderland weg alles van deze wereld inzuigt, dan leef je niet. Dat is hoogstens een beetje meedijnen op de golf. En een vis die alleen maar meedijnt op de golf is dood. En een levende vis die gaat ook tegen de golven in. Je weet een doel. Hier moet ik naartoe. Hier leef ik voor. Echt leef. Maar ja, als ik het over echt leven heb, moet ik natuurlijk ook wel eerlijk tegen jullie zijn. Wat nu als het leven waar ik het over heb, jullie leven, mijn leven, helemaal niet zo onbevangen als dat kind in de sneeuw is? Wat nu als er iets in ons leven is wat alle onbevangenheid, alle puurheid, alle eerlijkheid onder een groot vraagteken zet? Wat nu als jouw geweten jou aanklaagt dat je gezondigd hebt? Je hebt foute keuzes gemaakt, doelbewust. Je wist dat je het niet moest doen. En op de een of andere manier heb je de keuze gemaakt om toch te zondigen. En daarbij weten we, wanneer we eerlijk de Bijbel lezen, dat er een dag komt dat je verantwoording af moet leggen. Dat er iemand, niet zomaar iemand, Jezus Christus, op één dag gaat vragen, wat heb jij met jouw leven gedaan? Ja, de apostel Paulus zegt dat ook gewoon, hoor, op de Areopagus. Dat is zijn evangelisatiepraatje. Er komt een dag dat jij voor de troon van God zult staan en dat je verantwoording af moet leggen. Je merkt wel dat als we het over echt leven hebben en we één stapje dieper gaan, dat het opeens een stuk ingewikkelder is. Weet je wie er echt leefde? Ja, dat waren die twee eerste mensen. Die leefden zomaar een beetje ronddolen in Gods aanwezigheid, Adam en Eva. Hier en daar plukten ze een vrucht van de boom. Voor de rest hoefden ze zich nergens zorgen voor te maken. Dat was nog eens leef. Koning over de wereld, vertegenwoordiger van de allerhoogste God en levend in een paradijs. Heerlijk. Maar wat een ramp, nota bene in het paradijs. Wij mensen kregen het voor elkaar om nota bene het paradijs te misbruiken, om het te maken tot een plaats van opstand, kwaad en revolutie. Ja, als je daar eerlijk naar kijkt, dan moet je zeggen, als je daar hele mensdom over ziet, van toen naar nu, ja, sinds die tijd leven we niet meer. De vreugde is er wel een beetje af, toch? Pijn, verdriet, eenzaamheid, angst, schaamte. We begrijpen onszelf niet. Wie begrijpt zichzelf nou? We zijn een vat vol tegenstrijdigheden geworden. We hebben een mooie buitenkant en een hele andere binnenkant. En Mozes, die man die zoveel gezien heeft, die schrijft als soort conclusie over het leven. Ja, je kan tot 80 jaar oud worden of ouder, maar het meeste daarvan is moeite en verdriet. Dat is de realiteit, dat is eerlijk. Ja, zegt iemand, dat is natuurlijk Oude Testament, dominee, je moet wel heel je Bijbel lezen. Als we Romeinen 3 erbij opslaan, dan wordt ons even een foto gegeven van wie wij mensen zijn. Romeinen 3 vers 11, vers 10 begint het al. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hun keel, dat is een geopend graf. En met hun tong plegen zij bedrog, adder vergiven ze onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. Nou, als je dit eerlijk tot je door laat dringen en zegt, dit is geen leven. In plaats van dat we God lief hebben, haten we hem. Negeren we zijn geboden en zijn we totaal hyper-egoïstische mensen geworden. Dat is toch geen leven? Ja, zegt iemand, maar daar kan ik niks aan doen hoor. Zo ben ik nu eenmaal. Ja, dat is de valkuil. Dat doen we altijd. Als we geconfronteerd worden met de werkelijkheid van ons leven, dan kruipen we in de slachtofferrol. Patiëntjes spelen. Ziektevoordeel, zou je het kunnen noemen. Maar de Bijbel maakt ons glashelder duidelijk dat we geen patiënten zijn, maar aangewezen schuldigen. Lees Romeinen 1 en 2 er maar op na. Ja, zegt iemand, maar ik weet niet wat God van mij wil. Oké, dat is een goeie. Ik ben onkundig, ik weet het niet. Ja, maar als je het wel weet, dan weet je het nog steeds niet. Echt leven, dat doen we helemaal niet meer. We zijn alleen maar bezig met tegenleven, antileven. En daarmee zijn we helemaal zo op onszelf gericht dat we onze eigen God geworden zijn. Je afgod. En als jij een afgod bent, ben je per definitie een tegenstander van God. Kijk, we worden in zonde geboren, beste jongeren. En ik snap dat het best even heftig is, maar dit moet. We worden in zonde geboren en als je wat ouder wordt, dan ga je de zonde ontdekken. En wat smaakt die ontzettend lekker. Je krijgt een soort verslaving van die kick van zondig. En daarbij horen we wel in de kerk of op jongerenavond dat God heilig en rechtvaardig is. En het interesseert ons helemaal niks. Ondertussen gaat de Bijbelse boodschap gewoon door. Van een God die zegt, ik ben rechtvaardig en de enige consequentie van jouw houding van revolutie is dat je in mijn koninkrijk niet kunt komen en dat ik jezelf straf. Is dat alles wat we moeten zeggen over God? Nee. Maar we moeten het wel zeggen. Dit is de Bijbelse boodschap. Dat God hevig vertoornd is over ons vanwege onze houding en onze zonde. Maar God is ook en vooral en het allermeest liefde. Als Johannes de oude apostel hem wil samenvat, dan kan hij maar één woord uitbrengen. Zegt hij, God is liefde. Als je wil weten wat liefde is, kijk dan naar God. Uit intense liefde en bewogenheid heeft God onze situatie overziend, puur en eerlijk, en heeft gezegd, dit redden ze nooit. Vanaf het allereerste begin dat die twee mensen daar in die bosjes verstopt waren, het enige wat ze uit konden brengen is een grote mond tegen God, zei hij, ik ga dit oplossen. Ik ga mijn liefde laten zien. Let maar op. Hij heeft zijn geliefde zoon gegeven. En weet je wat die is komen doen? Die is echt komen leven. Dat is de enige die echt geleefd heeft zoals het zou moeten. Hij heeft ons hele leven vanaf het allereerste begin tot aan het eind compleet overnieuw gedaan. En daarbij is heel zijn leven een kruisdrager geweest van jou en van mijn zonde. De Heer Jezus Christus, hij is neergelegd in onze dood. Hij heeft onze straf gedragen. Hij is in onze plaats schuldig bevonden. In onze plaats veroordeeld. In onze plaats gekruisigd. In onze plaats gedood. Jesaja 53 zegt dat zo helder en misschien ken je die tekst wel. Maar hij is om onze overtreding verwond. Om onze ongerechtigheid is hij verbrijzeld. De straf die voor ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schaap en keerden ons een iegelijk naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Hoe kun jij, die zo ver van het leven afgevallen bent, weer opnieuw gaan leven? Wanneer je gaat leven van het leven van Jezus. Ik ga dat zo uitleggen. Echt leven kun je pas weer als je weet dat de toorn van God van jou afgedraaid is. Kijk, als jij weet dat jij volgende week tot levenslang veroordeeld wordt, dan vergaat het leven je wel. Kijk, dus dat bedoel ik. Je kan pas echt leven als je weet, ik ben vrijgesproken. De rechter heeft mij onschuldig verklaard. Ik mag vrij heen gaan. En ik hoef niet bang meer te zijn voor de toekomst. Johannes zegt daarover in zijn brief, 1 Johannes 5. En dit is het getuigenis namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, die heeft het leven. Die de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Ik ga je een hele directe vraag stellen. Wil jij echt gaan leven? Nee, niet. Niet die vraag weg laten duwen door allerlei overwegingen. Ik stel je een vraag. Wil jij weer echt gaan leven zoals God het bedoeld heeft? Dan moet je twee dingen doen. Heel eenvoudig stoppen met wegrennen voor God. Vervolgens je wapens inleveren. Hier ben ik God. Je overgeven aan hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja, hij zegt het zelf in Johannes 5. Wie mijn woord hoort en in hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven, komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Ja, zegt iemand, dat is voor hele nette jij daar gangers, maar niet voor mij. Dat is misschien voor jongeren die er al een beetje mee bezig zijn. Maar weet je, ik heb een heel verborgen leven. Ik heb een openbaar leven, maar ook een tweede vorm, een digitale leven. Ja, dat is helemaal niet om over naar huis te schrijven. En God weet dat. En dat houdt mij tegen. Ik weet precies wat je bedoelt. Die blokkade in je hart die je tegenhoudt, want je denkt dat je bij God moet komen met een beetje alvast een beetje een leven richting het goede zoals het zou moeten. Weet je, Jezus kwam niet voor nette mensen. Hij kwam ook niet voor mensen die het al een stukje gedaan hadden om de laatste restjes even te doen. Weet je voor wie Jezus naar deze wereld kwam? Voor het allergrootste tuig wat er ooit in de wereld heeft rondgelopen. Voor mij en voor jou. Hij heeft gezegd, ik ben niet gekomen voor rechtvaardig. Dus als jij een rechtvaardig bent, sorry. Is Jezus niet voor jou gekomen? Dat zegt hij. Hij kwam voor tuig. Mensen die het zelf niet redden. Die gewoon elke avond moeten zeggen, God, ik heb het niet gered. Ik kan mijzelf niet redden. Ik ben een zondaar. En het wordt niet beter ook. Red mij. Sommige jongeren zeggen, ja, maar ik ben nog heel werelds. Werelds tot op het bot. Ik hou van, je had het net over Netflix, op de een of andere manier, als ik dat aanzet en ik ga gewoon helemaal lekker onderuit, dan laat ik alles in me komen en ik geniet ervan. Wat moet ik nou met Jezus? Wat moet hij met jou? Je redden. Juist als je zegt, ik ben die wereld, dan zegt Jezus, al zo lief had God de wereld. Die wereld, die niks met God te maken wilde hebben, werd geliefd door God dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat iedereen, wie ook maar, wat voor soort tuig dan? Heel net tuig, iets minder net tuig en verschrikkelijk tuig. Wie in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hoe krijg je dat nou? Hoe ontvang je dat nou? Hoe gaat dat nou? Door het te ontvangen. De enige mogelijkheid om gered te worden, om echt te gaan leven, is door dit te doen. God, ik heb het in ieder geval niet. U belooft dat u het wel hebt. Ik vertrouw u. Johannes zegt erover in Johannes 1, vers 12. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloof. Dus als jij vanavond, precies zoals je bent, zomaar in de stilte, terwijl je vrienden of vriendinnen er niks van merken, je overgeeft aan de Heer Jezus, dan word jij op dit moment een kind van God. Dan worden op dit moment al jouw zonden die je ooit hebt gepleegd, je openbaar, je verborg, je hele opstandige revolutionaire hart, in één klap vergeef. Volmaakt vergeef. Daar komt God nooit meer op terug. En op dat moment geeft hij jou alles, maar dan ook alles wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Hoe weet ik dat? Dat belooft hij in de Bijbel op tal van plaatsen. En hij is de getrouw. Hij liegt niet. Bij hem zit er geen addertje onder het graf van, zou het dan toch niet en moet? Nee. Hij is de oprechte. Hij is degene die echt, puur, werkelijk leeft. Ja, maar zegt iemand, je moet wel wederom geboren worden. Dat zegt Jezus toch tegen Nicodemus? Ja, je moet wederom geboren worden. Als je niet wederom geboren wordt, ga je verloren. Dat is de Bijbelse waarheid. Niemand kan daaromheen. Maar weet je wat nu het geheim is? Dat door de verkondiging van het evangelie zomaar, door een of andere bouwvakker die de Heer bij zijn lurven gegrepen heeft en zegt, nou ga jij de wereld maar in om het evangelie te vertellen. Door de verkondiging van het evangelie geeft die Heilige Geest je de wedergeboorte. En weet je hoe je dat kan merken? Dat je het serieus gaan nemen. Dat je niet denkt, joh, die is zo met een kwartiertje weer klaar en dan kan ik weer heen gaan. Maar dat er ergens iets in je hart gaat raken. En hoe je hier ook gekomen bent, of het is voor de mooie meiden of voor de lekkere snoepjes. Maar dat er iets verandert. En dat je het opeens serieus gaat nemen wat God zegt over zonde. Over oordeel. Over vergeving. Over rechtvaardig worden, over heilig worden. Dat geeft de Heilige Geest, dat heel mooi in de Dordtse leerregels. Onder de verkondiging schenkt hij de genade om het te ontvangen. Mooi, hè? Hoe dat die hele oude geschriften die dingen zo haarscherp konden zeggen. Dus je mag het ook ontvangen. Waarom zou je het niet doen? Ga je het zelf nog redden? Dat is wel over, toch? Daar moet je mee stoppen. Daarom is het goed dat je vanavond hier bent. De Heilige Geest gebruikt de middelen, het woord van God, op allerlei manieren. Zo ook bij mij. Ik was een jaar of 17 en ik had gelukkig een oudere broer die wat beter op het spoor liep dan ik. En die nam mij mee naar een jongerenavond. Drie bergen. Jij daar avond. En onderweg deed hij er alvast een bandje in. Had ik mijn eerste preek alvast te pakken. Ik dacht, zo, dat begint goed. Ik denk, nou ja, ik heb niks te doen, ik ga wel mee. Misschien is er wel wat te beleven. Ja, je weet nooit wie je tegenkomt. En bij de deur stond Gerry. Dat verschrompelde vrouwtje. Waarvan ze toen al dachten dat ze binnenkort er niet meer zou zijn. Maar de Heer heeft gezegd, Gerry, je bent nog lang niet klaar. En dat ene kleine verschrompelde handje schudden ze iedereen de hand en dat raakt hij. Op de een of andere manier gebeurde er iets. De Heilige Geest werkte daar. En we zaten daar op de tafel, het was bom en bommetje vol. Overal en nergens zat je bovenop, als je maar in de buurt van zo'n potje dropjes zat natuurlijk. Maar die dropjes vergat je, halverwege de avond. Er gebeurde iets. God werkte daar. Ik heb God leren kennen. Hij heeft er door in mijn hart gewerkt. Die vuilak met zijn dubbel leven, die brak. God gebruikt de middelen. Waarom zou hij het niet bij jou doen? Toen heb ik pas echt leren kennen wat leven is. Weet je, ik dacht, als je nu een kind van God wordt, dan mag je niet meer lachen. Dan mag je niks meer. En je mag niet meer genieten. Die mensen die God leren kennen, die leven niet echt. En ik had me één ding voorgenomen als jongere. Ik wil echt gaan leven. Nou ja, alle dingen die ik daarbij dacht, die zal ik er maar achterwege laten. Want zo zuiver was dat niet. Maar één ding wist ik, laat me door niemand tegenhouden. Ja, gelukkig dat de Heilige Geest onwederstandelijk werkt. Wat een zegen. Anders stond ik hier niet. Hij overwint je. Niet door met een grote voorhamer voor je te staan, om een set handboeien, maar door je met liefde te trekken. Daar kun je niet tegen vechten. Dat red je niet meer. Op de een of andere manier ga je gewoon vergaas. God zij dank. Toen heb ik geleerd wat echt leven is. Daar horen ook tranen bij. Echt leven betekent ook dat je jankt om de dingen die fout gaan. En lacht om de dingen waar je dankbaar om bent, waar je blij mee bent. Dat betekent een kwetsbaar leven. Zoals Abraham, zoals God hem tegen hem gezegd had, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Hij had zijn moeite. Hij had zijn verdriet, maar hij had zijn God. Weet je, echt leven ben ik pas toen ik die tekst leerde kennen. Romeinen 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Leven is leven van Jezus. Van zijn offer. Weet je, daar hoeft niks meer bij. Daar kun je ook niks meer aan toevoegen. Dat is volmaakt. En dat geeft zo'n rust. Zolang je daarbij blijft. Zoals je de eerste keer geknield bent voor de Heer Jezus. Of je doet het vanavond nog. Echt leven betekent dat je dat nooit meer afleert. Iedere dag weer met je hele vuile zootje bij God aankomen. En zeggen, ik moet het van u hebben. Ik vertrouw op dat ene offer wat eenmaal aan het kruis voor mij gebracht is. Dat is zo'n vast fundament. Ja, en dan zegt iemand, er staan toch ook tal van bijbelteksten over heiliging. En als je dan tot geloof gekomen bent, dan moet je je armen opstropen en dan moet je een goed christen zijn. Succes daarmee. Dat wordt er natuurlijk niet. Want je blijft in een lijf zitten wat wil zondigen. Dat lichaam der zonde blijft. Daar kom je nooit van af. Ja, de moment dat je voor het laatst je hoofdje neerlegt. En zegt, ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Dat je net als Jezus met een kindergebedje heen mag gaan. Dan mag het lichaam der zonde achterblijven. Maar waarom zijn er zoveel jongeren die wel de naam van de Heer Jezus belijden? Hem hebben leren kennen als hun verlos. Maar ik zie ze helemaal niet meer stralen. Vaak in die beginperiode dan spat het er vanaf. En dat is heerlijk. Maar na een paar maanden dan komt er zo'n hele andere move in. Hoe komt dat? Omdat ze dan opeens weer zelf moeten gaan redden. Dan moeten ze opeens hun eigen redder weer worden. Ze moeten een goed christen zijn, een getuigend christen en weet ik wat allemaal niet. Maar dan is je vrede weg. Dan ga je weer naar binnen staren. En wat vind je daar? Niet veel goeds. Paulus zegt in Colossense 2 vers 6. Zoals je de Heere Christus hebt aangenomen, wandel alzo in hem. Mooi, hè? Geworteld, opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof. Zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzegging. Ik kom even terug bij die kinderen. Weet je wat nou echt leven is, jongen? Dat je zo blij als een kind vanuit het evangelie leeft voor de volle 100%. Dat je niks meer op hoeft te smukken, alle plamuur mag er van af. En zegt, de enige redding voor mij is Jezus Christus en die gekruist. Paulus zegt, dat is het leven. Het leven is mij Christus. De rest dus niet. De wet dus niet. Jouw presteren voor God niet. Jouw passie niet. Die kun je allemaal rustig inleveren. Je kan er maar vanaf zijn. Het is alleen maar ballast. Het leven is Jezus Christus. Houd dit vast. Bemoedig elkaar hierin. En als iemand onrustig met een beetje streverigheid weer bij je komt, vraag hem. Kijk jij nog steeds naar Jezus Christus? Paulus zegt in Hebreeën 12 dat die loopbaan lopen is. Dat dat nu het christenleven ten voeten uit is. Ziende en blijven zien op de overste leidsman en het voleinde van het geloof, Jezus Christus. Het kruis heeft verdragen, schande geracht en hij zit aan de rechterhand van de troon van God. Zo hou je het vol, anders ben je zo burn-out. Ben je zo opgebrand, zo leeg, zo moedeloos, teleurgesteld in het christenleven. Zeg maar dagelijks tegen de Heere. Heere, ik kan het niet. En ik red het niet. Die oude ik, die was wel dood, maar die blijkt springlevend te zijn. De wereld blijft aan me trekken. De begeerte blijft begeren. De duivel blijft me verleiden. In u ben ik volmaakt. Dank u dat Jezus mijn leven opnieuw heeft gedaan. U hebt beloofd mijn leven te heiligen van dag tot dag. En u zal het doen. Ik vertrouw. Ik gehoorzaam. Ik geloof. En ik leef. Ik leef echt. Amen. Zullen we bidden. Liefdevolle Vader. U bent liefde. Liefde ten voeten uit. Dat triomfeert over alles heen, uw liefde. Die u getoond hebt in de Heer Jezus Christus. Wij verloren in onze zonde, in onze opstand en kon dat zelf niet oplossen. Maar u hebt door hem leven gegeven en u deelt het uit. Niet karig, ruim van hart. Ieder die wil, die mag komen en nemen het water des levens om niet. U roept, u nodigt, u lokt, u trekt. En gelukkig dat u de Heilige Geest erbij gegeven hebt. Die geeft dat we gaan luisteren. De oren spits, niet meer wegdraaien. Maar in de gaten krijgen, dit gaat over mij. Werk in deze jonge mens. En ieder die later deze avond luistert, meebeleeft. U bent de El Shaddai, de Almachtige. U staat niets in de weg. U hebt alle macht in de hemel en op de aarde. Wij loven en prijzen u wie u bent. Vooral in uw ontzagwekkende genade. Door het offer van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Wij danken u daarvoor. Help ons om daar met volle teugen uit te leven zoals een kind. En blij als een kind te wandelen met onze God. Om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen Psalm 16, vers 4 en vers 6.
Voor uw boodschap, maar ook ja, uw getuigenis daarin in verweven. Ik heb met u meegeschreven, echt is puur, waarachtig, waar je geen spijt van krijgt. Waar je naar terug kan kijken op je laatste dag van je leven. Nou, ik vond dat best wel confronterend, want we zitten middenin, u noemde het, de Netflix. We kunnen ons misschien wel de Netflix en de game generatie noemen. En u stelde de vraag, wil je echt gaan leven? En ik dacht vanavond even, u bent wel een jijder, dominee. U bent bij jijder geweest, want heel veel dingen die u aanraakte zijn de vragen die leven bij de jongeren. Want op die vraag schreef ik daarbij, maar ja, hoe dan, dominee? Ik kan het niet, ja maar ik wil het niet. Ik ben niet netjes genoeg, ja maar, ja maar. En welke ik ontzettend mooi vond, die noem ik ook nog even, wat moet ik nou met Jezus? Misschien denk je dat wel. En daar zei de dominee achteraan, wat moet ik nou met jou? Jou redden. Wat een heerlijke boodschap. Hartelijk dank. We gaan de pauze in. En op basis van wat je vanavond gehoord hebt, willen we de gelegenheid om vragen te stellen aan de dominee. Die gaan we in de tweede helft behandelen. Tijdens de lezing kwam al even de link op het scherm. Stel je vraag.nk, stuur je vraag via je telefoon in of schrijf hem op een briefje die te vinden is op de tafel, naast die bakjes met snoep. Die gaan we met elkaar behandelen in het tweede gedeelte van de avond. We gaan nu het laatste lied richting de pauze zingen. Dat is het lied In de Hemel is de Heer. En ondertussen wordt er gecollecteerd. Je kan elektronisch betalen met je telefoon, de Gift app. Als je die niet hebt, downloaden. We gaan niet het filmpje laten zien vanavond. Die hebben we al heel vaak gedaan. Je kan natuurlijk ook gewoon contant geven. Maar draag alsjeblieft bij aan het werk wat wij mogen doen. Ondertussen, wat ik al zei, het lied In de Hemel is de Heer. En ik zou zeggen, kom erbij staan. En daarna pak je koeksnoep en je drinken. En ga lekker door met elkaar leren kennen. Als je elkaar nog niet goed kende zojuist tijdens de handen schudden.